Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
En welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Mijn gast deze week terug geweest, oud-journalist Rob Jaspers. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 148 van In de Podcast. Ja Rob, het was even geleden.
Ja, het was even geleden, ja. Maar we zijn er weer.
We zijn er weer, zo is dat. Zo, vorige week met Henk van Houten gesproken over kaarten en over grenzen. Wel een boeiend gesprek, veel over die opvang gehad. Jij kent hem al wat langer, hè?
Ik ken hem al wat langer. Hij maakte vroeger podcast, columns voor de krant. Hè, ja. Maar ik weet bijvoorbeeld ook even diepgaand NEC-onderzoek gedaan. Ja, van wat is het betekenis van wat is de betekenis van NEC voor de stad? Nou, anno 2024 is die betekenis van NEC voor de stad natuurlijk nog groter dan ooit. Als ik de vorige week op de tribune zat, de beleving van de mensen. Soms denk ik, het is nu tijd voor een onderzoek in de stad, hoe het gevoel in de stad, de blijdschap groeiende is met NEC.
Ik ben benieuwd of die blijdschap blijft.
Nou ja, kijk, wat heel erg mooi is. De supporters van NEC beleggen op 23 maart in de Vasem een supportersfeest. Ja. Ze bestaan zoveel jaar. Eigenlijk toch gewoon mooi dat gebeurt, vind ik. Kijk, iedereen heeft toch de hoop voor die finale van de beker. In het Feyenoordstadion, het zal nog een gevecht zijn. Wie mogen daar komen? Hè? De 15, 16.000, hoe ga je dat verdelen? Wordt toch seizoenskaarthouders, dat zijn er al 9.000. Dus en die, vragen die één kaart of meer kaarten. Maar het wordt een gewoon spannende maand. Leuke maand.
Week daarvoor had ik Paul Eijhuis te gast. Die had het natuurlijk heel erg over die informatievoorziening. Hè? Hoe heb jij daarnaar geluisterd, dat gesprek? Dat was natuurlijk zijn chagrijn over dat hij niet krijgt waar hij recht op heeft. Dat spatte er wel vanaf.
Ja, nee, kijk, wat ik vind dat je daar naar moet kijken. Elk raadslid heeft recht op alle informatie. Wat dat raadslid er ook mee doet en hoe een oppositie of een coalitie er ook naar kijkt, als raadslid heb je recht op informatie. En de informatievoorziening van het stadhuis is vreselijk om even aan te geven. Zelfs de website is vreselijk. Afgelopen week zat ik nog bij een bijeenkomst over zorg en wonen. Daar zei Grete Visser, want die ontdekte de wethouder, die zei van we gaan de website 25 keer zo beter maken, gebruiksvriendelijker maken. Nou, zo'n 25 keer, dat zegt iets over van hoe die kwaliteit nu is. En ik hoop als ze daar aan de slag gaan, je kunt er deskundigen op zetten, maar ga bij dat beter maken ook gewoon domme, dat bedoel ik mee eigenlijk gewoon gewone, slimme Nijmegenaren gebruiken, die gewoon als burger willen weten, hoe wil ik wat vinden op die website? En denk niet vanuit het stadhuis, dat is essentieel. Maar het zegt iets over het gebrek aan aandacht van het doorgeven van informatie.
We waren stiekem een beetje beland bij het goede nieuws, hè, bij het mooie nieuws. Dat geldt ook voor de prijs van het opladen van je elektrische auto. Want daar schijnt Nijmegen goed op te staan.
Ja, ja, van de openbare laadpalen, hè, dus die de gemeente aanbiedt. Daar staat Nijmegen, Amsterdam staat bovenaan. Maar Nijmegen staat.
Is het duurste dus?
Nee, het goedkoopste.
Het
goedkoopste. Ik geloof 27 cent per kilowattuur, los van BTW.
Er is in Amsterdam niet zo heel veel goedkoper.
Nijmegen zit op 31 cent. Maar bijvoorbeeld in Heumen zit je direct op een veel hoger tarief. Dat geldt ook voor Wijchen, waar een veel hoger tarief zit. En Nijmegen scoort daarmee goed. Lager als Arnhem. Beuningen heeft in deze regio het goedkoopste tarief. En als je naar de toekomst toe wil, wat ik dat niet snap, dat waarom niet dan in die groene metropoolregio samen tot één tarief komt. Waarom moet in de ene gemeente het 41 cent zijn en in de andere gemeente 31 cent?
Nou, het resultaat is de files van EV's in Beuningen bij de oplaadpunten.
Ja, misschien gaat dat wel, als dat bekend wordt, ja.
Hey, nog één ding, dat las ik ervan opmerkelijk. Elliot Higgins van Bellingcat, die krijgt de Vrede van Nijmegen prijs, hoe heet dat ding?
Ja, Vrede van Nijmegen prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Toch mooi, mensen die werk gemaakt hebben van journalistiek, onderzoeksjournalistiek, dat een Nijmegen zo'n prijs krijgt en die toch doorbraak heeft bereikt met allerlei bijzondere onderzoeken. En ja, dat vind ik toch mooi dat die wordt uitgekozen. Mooi nieuws vind ik trouwens ook, dat ga ik toch even zeggen, het IVN, natuurorganisatie, die organiseert op 23 maart een fietstocht langs voedselbossen. Maar tegelijkertijd zag ik, Wouter van Eck die wees daarop, er is een nieuw initiatief van jonge gasten onder de 30 jaar. Die gaan tussen Arnhem en Nijmegen, bij Els gaan ze een voedselbos aanleggen, 13 hectare groot. Ze halen daar geld voor op via crowdfunding, maar vooral, het is een enorme impuls. Op drie plekken willen ze daar voedselbos aanleggen. Dat vind ik gewoon vreselijk leuk.
Volgende week, ik serveer vast een beetje voor, praat ik met Ingrid Kerkvliet. Zij is ook betrokken bij de kortere voedselketens in de regio.
Van Herenboeren, denk ik.
Precies, ja.
En de Herenboeren doet er aan meer. En als je meer wil weten, zeg ik, god, ik zou dat willen steunen. Aardpeer.nl, daar vind je de informatie hoe je eigenlijk dat voedselbos, dat nieuwe voedsel zou kunnen steunen.
Oké. Vorige week kwam de Gelderlander met bericht, begin deze week, hè, over Esther Mirjam Cent. Behalve hoogleraar in Nijmegen, ook landelijk partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Senator ook, geloof ik, nog steeds voor de... Nee, niet meer, denk
nee,
ik.
Niet meer, nee, niet meer. Nee.
Voor de Partij van de Arbeid. Dat was een stevig verhaal. Maar jij zei, ik had eigenlijk meer willen weten.
Ik had meer willen weten. Ze hebben met 10 of 12 mensen gesproken. Anoniem wordt het uiteraard weergegeven.
Voor mensen die het gelezen hebben. Toch ook wel weer richting het grensoverschrijdend gedrag.
Grensoverschrijdend gedrag. En natuurlijk, we hebben het veel gehad hoe vrouwen benadeeld zijn. Nu is het toch een vrouw, Esther Mirjam Cent, die toch anderen bejegend hebben. Maar ja, ik mis het te veel. Er is bijvoorbeeld geen officiële klacht ingediend. Wat was het nou? Waarom reageerden ze zo? Dat probeer ik je te zeggen. Van de andere kant, er kwamen daarna verhalen erbij. Ja, ze heeft zich ook wel een stevig opgesteld binnen de PvdA. Dus ja. Het is een...
Gijs van Dam, hè, dat Kamerlid. Gijs van Dijk.
Gijs van Dijk. Overigens was zij mij... Ik vond ze even enorm geknokt om vrouwen een betere positie te geven op de universiteit. Economen als vrouwen neer te zetten. Maar voor mij privé zakte ze overigens al een beetje door een grens heen. Ze woont ergens in de buurt van de universiteit, en daar komt een nieuwe studentenwoonflat aan.
Oh ja.
En ze heeft toen massaal geageerd tegen die studentenwoonflat. En dat is, ja, toen dacht ik van ja, Nijmegen is een studentenstad.
Ja,
jij verdient je geld daar. Je moet afspraken maken met studenten. Het zou een complex zijn dicht bij de universiteit dan, wat voor mij passend was, op de plek van het GGD-gebouw, geloof ik.
Oh ja, daar.
Dus ja, mij verraste dat, de felheid waarmee ze zich tegen die extra studenten zetten.
Ja.
Toen had ik zoiets van, god, ja, welke deelnemer ben je nou in de stad?
Wat mij vooral opviel is dat de faculteit van economie een tekort had van 9 miljoen euro. Dan denk ik, ja, dan gaat er iets niet goed.
Als je bij economie zou je denken, daar moet het nooit, zij dat niet verantwoordelijk voor. Maar je zou wel denken van, daar moet juist de kennis zijn. Of ze moeten het idee gehad hebben, jongens, we groeien. En dat komt wel weer goed. Maar nee, nu moeten ze stevig bezuinigen.
Kijk nog even door ons lijstje kort nieuws. Eipenbroekweg, daar hebben de bewoners
gevraagd. Bij de Lindenholt hebben de bewoners gevraagd van, god, zou die weg versmeld kunnen worden? Kan er geen knip in?
Wordt hard gereden.
De wethouder ziet dat niet in. Van de andere kant kwam ze toch met een verrassing, vond ik althans. Ze zei van, er liggen nu 2x2 banen. En ze deed eigenlijk de suggestie, weet je wat, we gaan, daar komen ook 2 busbanen.
Oh ja.
Waardoor je eigenlijk toch de route voor de automobilist minder vriendelijk maakt. Dus dat is misschien, de knip zat er niet in, want het is toch een echt doorgaande route. Maar ja, ik zie het toch een stapje naar de bewoners toe om toch daarvoor meer rust te zorgen in die wijk.
Dit is In, de podcast.
Woensdagavond werd in de gemeenteraad gesproken over de toekomst van de Nijmeegse binnenstad. Het gaat over een visiedocument en dat heette dan ook de koers van de Nijmeegse binnenstad. Rob, hoe heb jij naar die discussie gekeken?
Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk over van de binnenstad groeit, wordt drukker. Er komen meer mensen te wonen. Iedereen, je wil het vergroenen. Je hebt de hittestress. En dan moet je nadenken, hoe ga je dat doen? De discussie ontstond van vooral, want dan heb je direct de auto.
Mm-hmm.
Ja. Hoe moet je daarmee omgaan? En er is een toon dat de auto minder plek krijgt in het centrum. En ja, dan is er toch een bepaalde angst bij partijen. De Stadspartij, de VVD stond er nadrukkelijk bij stil. Dat zijn partijen. Maar ik vond soms, ik ben zelf een fervent fietser, maar ik vond soms toch dat we het wel gelijk hadden. In de zin, ik had naar de inspraak geluisterd en dan leggen toch mensen uit van, ja, waarom komen mensen naar de stad? En dan blijkt toch bijvoorbeeld het modehuis Hogeboom, die toch leggen uit van god, een 35% van de omzet halen wij door mensen die met de auto komen. En Ja, je hebt bezoekers uit Nijmegen, die gaan met de fiets voor het merendeel. Maar je hebt een regiofunctie.
Ik vond dat Michelle van Doorn het wel heel goed zei. Die zei, de verheerlijking van de fiets, die krijgt buitenproportionele afmetingen onderhand of zoiets, zei ze. En daar ben ik het wel mee eens. Het is natuurlijk heel goed dat je stimuleert het fietsen, maar af en toe wordt er ook al heel erg.
Je moet weten, kijk, die man uit de stad, of de man en vrouw uit de stad, die komen met die fiets massaler. Dat klopt. Maar we hebben ook een regiofunctie. En vanuit Groesbeek, vanuit Beuningen, vanuit Druten, kom je met die auto. En als je wel transfer je maakt in de rand van de stad, hoe kom je daar vervolgens in? En er is nog zoiets. Soms gaan mensen gericht boodschappen doen. En dat vind ik feitelijkheden, die moet je beter op tafel krijgen. Hoe lang blijven mensen in de stad? En dan zie je soms mensen die gericht boodschappen doen in een speciaalwinkel. Die zijn een uur, anderhalf uur in de stad. Als je die eerst bij een transferium neerzet, dan moeten we wachten op een bus of een stadshopper. Als die deugt, als je gehandicapt bent, kun je al niet instappen.
Ja. Roef wordt wel verlengd, hè?
Hij wordt verlengd, ja. Vind ik toch een beetje triest, want ik vind niet toegankelijk genoeg, die stadshopper. Maar als je dan op de rand moet staan, je moet dan naar die stad, dan gaat dat langer duren. Ik vind dat daar te weinig aandacht voor is.
Ik hoorde ook een voorbeeld gisteren in van de raadsleden, die zei, gisteravond, toen ging het erover in de raad, die zei van ja, dan kom je uit Groesbeek, dan wil je gaan winkelen in Nijmegen, dan moet je eerst naar het transfer in Berlijn, dan moet je daar je auto neerzetten, dan moet je met de bus of met wat dan ook naar het centrum. Ja, dat schiet niet op. Hè.
Dus ik vind wel dat daar meer onderzoek aan moet komen. Waarom komen mensen naar de stad met die auto? En een andere punt is overigens, dat vind ik weer, dat kunnen ondernemers ook doen. Hè? Kijk, we hebben parkeergarage. Die staan op de toptijden, staan die compleet vol, hebben tekort. Maar 70% van die tijd zijn die parkeergarages niet gevuld. Ik zou dan bijna zeggen, voor God, breng eens nadrukkelijk in beeld, wat zijn nou de topmomenten dat je eigenlijk dat die leeg staan? Want ze wijzen er ook op, jongens, we vergrijzen die 70-plusser, die hoeft niet op die toptijd naar het centrum te komen. Die kan ook op andere momenten. Dus misschien is het wel heel erg slim om helder te maken, wanneer kun je eigenlijk heel snel in het Kelkensbosgarage terecht. Wanneer kun je heel snel bij de schuif van mijn tonsingel terecht? Wat zijn er de goede momenten? Deel die kennis actueel.
Ja, daarvan zei Dennis Edelsteen van Hogeboom ook nog. Hè. Die zei van ja, voor sommige mensen, vooral wat oude publiek, die vinden eigenlijk die parkeergarage onder van schuif van tonsingel al te ver weg. En dan moeten ze toch te ver lopen. Die gaan op het molenpoortdak staan. Nou, daar gaan straks ook parkeerplaatsen
maar daar vind ik van, kijk, het molenpoortdak, dat is dan is het kruipen door de binnenstad, smalle straatjes. Daar vind ik het een lastige. Kijk, dan zou ik zeggen, verwijs dan naar het Kelkensbos garage. Kijk, ik vind inderdaad de keus. We gaan een groot, want er werd gezegd, we gaan een nieuwe garage bij de Hezelpoort bouwen. Ja. Daar kan ik me voorstellen. Dat is voor die mensen, want dan moet je de hele lange Hezelstraat weg. Maar of misschien moet je dan, als je bij de Schaik van mijn Tonsingel, een juiste stadshopper hebben om iemand naar de stad te brengen, hè? Zodat ze toch dichtbij zijn.
Maar hoeveel mensen kunnen er ook weer in zo'n busje?
In zo'n busje kunnen maar heel weinig. Maar misschien moet je wel, we hebben ook wel eens een tijdje gehad dat we met een fiets, hè, waar je achterin kon stappen, dat je naar de stad gebracht werd als alternatief. Maar je moet vooral in beeld brengen, waarom komen mensen naar de stad? Waarom komen mensen die nog steeds voor de auto, waarom komen die met de auto naar de stad? En varieer met de tijden van misschien wel prijzen ook van garage, zodat mensen andere keuzes maken.
Nou wees je mij een paar weken geleden terecht toen ik het een beetje kort door de bocht zei over dat er ook de fietser niet meer welkom zou zijn in de stad. Hè? Dat ligt natuurlijk wel wat genuanceerder.
Ja.
Gisteren ging het er ook even over. Dan wil men proberen bepaalde fietsers in bepaalde tijdstippen de fietsers te weren. Die moeten dan gaan afstappen. Dan denk ik, heb je al eens gekeken hoe fietsers door de stad rijden? Want dat is natuurlijk eigenlijk gewoon onhaalbaar. We krijgen het al niet voor elkaar.
Afstappen werd. Dus kijk, bijvoorbeeld een Lange Hezelstraat, die is drukker geworden, omdat A en West zijn meer mensen gekomen. Het is een smalle straat. Er zijn meer winkels, meer speciaalwinkels gekomen. En als je nou met de fiets komt, je kunt heel makkelijk, je moet wel wat klimmen. Je kunt langs het Kronenburgerpark omhoog, via de Doddendaal kun je dus ook fietsen. En dat moet je. Kijk, de Stikke Hezelstraat is ook al heel lang afgesloten. En je kunt best die route, maar dan moet je hem wel helder maken voor de fietser aan die zijde.
Maar fietsers stappen niet af. Dat doen ze niet.
Fietsers stappen niet af, de jonge fietsers niet. Van de andere kant heb ik ook eens gezegd van, ja, er zijn straten door de molens, door de Broerstraat, door de Mariekenstraat, daar mogen geen fietsen en dat hebben we met z'n allen geaccepteerd. Dus van de andere kant, soms moet je ook een beetje chaos accepteren.
Ja.
En misschien kun je door de route aan te geven in de binnenstad, kun je fietsers verleiden om toch net andere routes te kiezen. Maar dan moet je het wel helder aangeven. Aan alle, kijk, we krijgen iedere keer nieuwe studenten. Elk jaar opnieuw. Die moet je wel de routes uitleggen.
Gaat hem toch niet worden?
Nou, ik heb ooit geleerd van Groningen. Daar hebben ze ooit de fietsers een andere route gegeven. Dus zijn ze begonnen met de eerstejaars. Die kregen routekaartjes erbij, zodat ze visueel. En dat is een geslaagd project geworden.
Okay.
Niet begonnen met van God, we gaan een verbod opleggen. Nee, we geven de eerstejaars slimmere routes en die gingen het anders rijden. En na 3-4 jaar was de nieuwe route geaccepteerd door iedereen.
Nou is er iets anders aan de hand. Hè? Want ook die ringstraten, daar mogen auto's niet meer rijden. Op bepaalde tijdstippen, hè, 's avonds. Want dan dat zou de drugscriminaliteit en dat soort dingen in de hand werken. Ja, dat is ook alweer teruggedraaid. Want dat is ook alweer niet de handhaving.
Nee, het is teruggedraaid van de gemeente had 18 uur ingesteld. En dit is precies. Nu 21
ja,
uur.
Ja, ja, zeker.
En ik zelf vond dat een goede maatregel. Want ik heb daar in het verleden veel discussies gevoerd, met mensen in de omgeving gesproken, ook met de wiethandelaar enzovoort. Ja. En dan is het, daar komen toch veel mensen even snel wat halen.
Zeker.
En dat zorgde voor veel overlast. Toch?
Maar het is niet te handhaven dus, want er staat een mannetje met een hek en nou ja, goed. Hè? Dan ben ik wel benieuwd, ook weer als we het over die fietsers hebben straks, hoe ga je dat handhaven?
Met fietsers is dat lastig te handhaven, maar alles begint met leg mensen de juiste routes uit. En als je bijvoorbeeld bij de Heeselstraat, je kunt heel helder maken de route over richting Dodderdaal, langs het Kronenburgerpark op. Die neem ik ook. Ik werkte bij de krant en die zat aan de Waalhaven. En ik pakte altijd gewoon, en die moet even klimmen en dan kom je daar ook.
Altijd beter dan de Heeselstraat omhoog met fiets.
Maar dat moet je wel uitleggen. Iets van die discussie gisteravond hoorde ik ook weer van, je moet wel zorgen als je van de auto afgaat, dat bijvoorbeeld de driewieler, je wordt ouder. Mensen die op een ander soort fietsen, mensen die met een bakfiets komen, zorg voor voldoende plekken. Ik begreep dat nu voor het eerst gaat gebeuren in het Kelfkes Bosgarage, dat daar plaatsvindt. Maar het zal op meer plekken moeten, want ik zie daar voortdurend altijd ellende bij
ontstaan. Er wordt dan ook wel vaak, hè, straks gaan we het hebben over de zero-emissiezones, dan wordt er ook wel vaak verwezen naar landelijk beleid. Hè, er moeten minder auto's starten. Dit is echt wel lokaal beleid. Hè?
Dit is gewoon lokaal beleid. Overigens vond ik een hele leuke, dacht ik van, hey, die wil ik nog wel tippen naar de VVD, naar Buursink. Die zei van, god, misschien moeten we een garage maken bij de wedrennen, een ondergrondse garage. Ja. Mevrouw Buursink, ooit had Wouter van Eck van GroenLinks het voorstel om een ondergrondse parkeergarage aan te leggen op de wedrennen.
Laat maar raden, wie was dat tegen?
Dat weet ik niet wie dat tegen was. Nee, maar dat heeft het niet gehaald in die tijd. En kijk, je wil aan de randen van de stad wil je parkeergarage uit. En dan denk je van, god, misschien moet je dat toch weer. Dus ik zou tegen Buursink zeggen, zoek dat voorstel van Wouter van Eck nog eens op, wat hij wilde met de wedrennen. En ik vind dat zelf een prima plek, hoor, om dat zeker daar te doen. Want linksom of rechtsom, nogmaals, ik fiets, ik heel veel. Rijd niet bijna, maar ik kan niet zonder de auto. En ik begrijp waarom veel mensen toch naar de stad met de auto komen. En dan moet je inkruipen. En kijk, het idee hebben, het centrum is leuk. Nee, je moet ook naar de omzet. Het is de werkplek van de stad. Hè? De werkplek van de stad. En we hebben een regiofunctie. En dan kun je niet alleen lokaal Nijmeegs denken. Hoe kom je uit Malden naar Nijmegen? Hoe kom je uit Beuningen naar Nijmegen? Zet het dus op een rijtje. Hoe gaan al die mensen die voor die fiets zijn, hoe gaan zij naar Beuningen toe? Hoe gaan zij naar een bus nemen vanuit Druten naar Nijmegen, naar het centrum? Nou, vergeet het maar.
Terugbladeren.
Zoals elke week bladert Rob Jaspers terug de oude kranten op zoek naar nieuws dat het dan destijds heeft weten te doorstaan. We gaan het deze week hebben over leegstaande winkelpanden.
Ja, leegstaande winkelpanden. En de kapstok was dat er twee of drie weken terug was er een discussie in de raad van, god, moeten we niet anders omgaan met de lege winkelpanden? Moeten we niet scherper zijn? Zouden we er niet iets toevoegen? Kunnen we daar niet daklozen in huisvesten? Kunnen we daar niet woonruimte van maken? Dat lag in die zin lastig, omdat bijvoorbeeld een wethouder Brom geeft dan toch aan van, je moet een winkelstraat houden. Kijk, in een Hertogstraat kan dat, ja. Misschien wel in een Augustijnenstraat kun je misschien ook wel nadenken. Hey, kan ik daar iets veranderen? Maar het kan niet overal. Maar als je dan kijkt naar lege winkelpanden. Ja, het is, we moeten er iets mee doen. We moeten dat aanpakken. Dat is echt niet voor het eerst. Kijk, in de eind jaren 70, jaren 80 hadden we veel kraakacties. Hè, van krakers die aan de bovenkant gingen zitten. Maar we hadden ook winkels gekraakt in de Houtstraat die lang leeg stonden. Aan het Kelfkesbos waar horeca zat die lang leegstand kende. En kijk, ik herinner mezelf, dat vind ik een van de topvoorbeelden van hoe soms ondernemers ook wel wilden beletten dat een pand bewoond werd. In 1995 hadden wij een verhaal dat er een ondernemer was in de Burgstraat met onderin een zaak. Die had in de bovenverdiepingen had die automatische gordijnschuivers. Om maar het idee te geven, hey, daar wonen mensen en ik laat dat schuiven. Dat was natuurlijk, die wil nooit dat er wonen komt. De andere kant is geweest, toen was Jan van der Meer nog wethouder, daar is, en Paul de Pla ook, er is veel geld vrijgemaakt om het wonen boven winkels te bevorderen. En dat is ja, heel stevig gedaan. En er is zelfs in 2013 heeft Jan van der Meer, die keek terug en die zei van God, ik ben eigenlijk tevreden, want we hebben massaal appartementen boven winkels gerealiseerd. En die had zo'n beetje toen het idee van nou, het probleem is over. En nu kwam GroenLinks weer van nee, we moeten toch weer aanpakken.
Ik hoorde gisteren ook de wethouder zeggen, ik geloof dat wethouder Brom dat was. Die zei van ja, straks verdwijnt de Molenpoortpassage, winkelcentrum Molenpoort. Die winkeliers, die moeten ook allemaal een ander pand zien te krijgen. Dus misschien gaan die ook al naar die leegstaande
winkelpanden. En als je naar landelijk kijkt, dan valt het eigenlijk wel mee hoe het staat met de leegstand, hoor. Je ziet wel panden die leegstaan, maar je ziet ook wel verschuivingen. En leegstand, kijk, je kunt ook zeggen van er zijn ook ondernemers, bijvoorbeeld de Langhezerstraat hebben, die proberen wat en die doen dat 2-3 jaar en dan lukt het toch niet. Dan komt het weer even leeg te staan. Dat hoort ook bij zo'n ontwikkeling, denk ik dan. En overigens, kijkend naar, als we het over leegstand hebben bij de winkels, hoe moeten we naar het centrum kijken? De stad kreeg laatst bij een koopstromenonderzoek een 7,8. Hè?
Oh ja, oh ja.
En dat vond ik toch vrij fors. Men vond de sfeer een 7,7, de veiligheid vond men een 7,5. Overigens kreeg de fietser, die gaf de stad bereikbaar een 8,4. De automobilist, die gaf maar een 6,4. Overigens, ik heb heel veel in het verleden een 6,4 gehad. Dan was ik reuze blij, hè, op de middelbare school.
Oh, ja, ja, ja.
Dus hoe moet je dan dadelijk... En voor de horeca gaven ze zelfs een 8,4.
Werd ook naar Dukenburg gekeken in dat onderzoek.
Werd ook
onderzoek,
naar Dukenburg gekregen. Die kregen wat minder. Die kregen toch nog een 7. Terwijl je eigenlijk... maar dan kun je misschien weer gratis parkeren, hè? Dacht ik.
Ja, de eerste uur geloof ik of zo.
Overigens, ook daar kun je naar kijken, hè? Als je bijvoorbeeld het centrum van Nijmegen hebt, je hebt minder parkeren. Kun je bijvoorbeeld aanbiedingen doen? Want bijvoorbeeld zo'n Hogeboom, die zei van... bij de modezaak van God, mensen komen gericht boodschappen doen. Ja. Misschien moet je zeggen van God, hey, 45 minuten gratis of 40 minuten gratis. Zodat je weet, hey, ze staan er maar even, ze zijn weer weg.
Ja.
Het zijn niet die langdurige bezettingen van parkeerplaatsen, zodat je meer mensen op plekken kunt krijgen.
Ja, het kan altijd erger. Ik was gisteren in Den Haag en ik stond daar een stuk of wat uur en ik moest €22 aftikken bij de parkeerautomaat. Dus wat dat betreft kan het altijd nog erger.
Ja, ja.
Ja, die winkelpanden, dat kraken, de dakloosheid, dat is ook niet iets wat vandaag vanmorgen is opgelost. Hè?
Nee, en dat lukt je niet met winkelpanden. Ik denk dat het een mooie suggestie is, maar geen reëel haalbare kaart is om in de Broerstraat, de Molenstraat, als iets leeg staat, om daar iets inzet. Wat je overigens vroeger wel had. Dat deden zelfs overigens politieke partijen. Als er verkiezingen waren, dan bezetten ze tijdelijk een leeg winkelpand.
Ja, 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 ja,
en daar
ja.
zou je misschien meer naar kunnen kijken. Kunnen wij misschien, want dan zorg je wel voor de beleving. Kunnen wij zorgen tijdelijke voor winkels, tijdelijke activiteiten?
Pop-up-achtige
dingen. Ja.
Dit is In de Podcast.
Ander onderwerp, we noemen het al heel eventjes, waar woensdagavond over werd gesproken in de gemeenteraad, zijn de zero-emissie-zones. De zones waar bepaalde auto's niet meer welkom zijn, omdat ze te veel uitstoot hebben. Daar ging het gisteren ook even over op. Hè? Dat wordt nog wel een ding.
Ja, dat wordt wel een ding. Kijk, zero emissie zorgen is om te zorgen dat de luchtkwaliteit in de binnenstad beter wordt. En dan kijkt men direct naar de auto's, maar dat kwam gisteren overigens ook weer voorbij.
Ja, de scheepvaart.
De scheepvaart. Ja. De lucht in de binnenstad wordt voor 50% beïnvloed door de slechtheid, door de scheepvaart die voorbij komt. Want die hebben echt een enorme achterstand in te lopen. Nou gaat er straks op het energieterrein gaan we werken met batterijen, maar dat is iets voor de lange toekomst. Ja. Dus de automobilist is absoluut niet de enige schuldige. Maar, en dat je er iets aan wil doen, ja, dat is prima. Maar de absoluutheid van ook de dienstverlener, hè? Ja. De loodgieter, de schilder die met zijn auto komt, die wordt dan ook verplicht.
Ja.
En dat gaat toch bewoners in de binnenstad hinderen om die hulp binnen te halen, zo'n hersteller binnen te halen.
Weet je, wat gisteren ook een beetje opviel, Quirijn Lokker, die verwees een paar keer naar landelijk beleid en hij wilde eigenlijk zelf niet zo heel veel doen, want het moest toch vanuit landelijk komen. Bij de inspraak zaten een aantal mensen, bij de burgerinspraak, en eentje van was een kermisondernemer en die mevrouw die zegt, ik moest nieuwe voertuigen kopen. We rijden op jaarbasis misschien 10.000 kilometer. Eigenlijk lang verhaal kort, zij willen een soort vrijstelling daarvoor krijgen.
Ja, want zij kiezen eigenlijk voor de afgeschreven auto, omdat ze niet zo veel rijden. Dus daardoor is het betaalbaar. Ja. En dat snap ik eigenlijk. Ik vind inderdaad dat zij vrijstelling zou moeten krijgen. En ja, dat vind ik eigenlijk ook voor die loodgieter, die schilder. Kijk, de logistiek, daarvan zou ik zeggen, nee. Wij zijn in Nijmegen ver. We hebben het huis van de binnenstadservice. We hebben andere bedrijven die bezig zijn. Kan ik op een slimme manier zaken bezorgen? We zien bijvoorbeeld als het gaat om bezorgen van medicijnen. Apothekers die heel slim met een fiets bezig zijn. We hebben brede bakfietsen die elektrisch zijn, ja. Die dingen brengen. Ja, dat vind ik goed. Maar zo'n lood, je beperkt. Daar wonen ook 11.000 mensen, hè, in de binnenstad. Ja, die soms
een
service nodig hebben. En als je daar de rem op zet, naar de toekomst toe, moet je ook nadenken. Maar je moet het wel betaalbaar
houden. Nu zijn er gemeentes die zeggen, wij willen dat pas gereed hebben in 2030. Er zijn gemeenten die zeggen, we doen dat pas in 2035. We willen altijd wel heel hard, hè, in Nijmegen.
Ja, en wat mijn les is, als ik, dan ben ik een oude man, dan kijk ik 40 jaar terug. Je moet eens op een rijtje zetten van hoeveel data we ooit genoemd hebben voor welk plan of welk project of welke inzet dan ook. En die data moet je zien als een streven, want bij al die projecten nooit werden die data gehaald. Dus zet je nou niet vast, vastzetten 2030 en dan weer mensen in problemen brengen. Nee. Zorg dat mensen het idee accepteren en werken naar de toekomst toe. De volgende auto, dat wordt die zero-emissie.
Nou ja, dat werd gisteren ook gezegd. We zijn al 10 jaar bezig met het actief informeren van ondernemers dat ze geen nieuwe, dat als ze een nieuwe auto kopen, dat misschien wel eens een elektrische auto zou moeten zijn. Is het dan echt zo dat al die oude ondernemers hebben zitten slapen en er nu pas achtergekomen dat misschien binnenkort wel gaat veranderen?
Nee, maar het moet wel betaalbaar zijn. Als jij een zero-emissie auto hebt, die is misschien stukken duurder. Ga eens kijken, wat zijn de verdienmodellen van die ondernemers? Wat zijn hun inkomsten? Dan schrik je wel eens van wat ze eigenlijk echt verdienen. En dan moet je het wel kunnen betalen. Hè? Kijk, dat het stadhuis voor alle wethouders zorgen dat we een elektrische auto hebben, zodat ze toch de Burgerstraat kunnen inrijden en daar de burgemeester of de wethouder mee kunnen nemen. Ja, dat snap ik. Maar ook dat heeft trouwens heel lang geduurd. Want zo'n auto is gewoon duurder.
Ja, die moet afgeschreven worden.
Moet stimuleren, je moet het helder maken, je moet het op een voorbeelden wijzen. En voor de logistiek, nogmaals, geen enkel excuus. Daar zijn voldoende voorbeelden van dat het op een andere wijze kan. En er zijn ook genoeg initiatieven in Nijmegen.
Ja, want Partij voor de Dieren die had het over een hele romantisch beeld van een metselaar met een cargobike en een noem maar op. Ja, weet je, het is natuurlijk wel aardig. Overigens, wat ik wel interessant vond, Sanne Buursink de Graaf, VVD, die zei ook van ja, kijk, dat die ondernemer een andere keuze maakt. Dat die uiteindelijk zegt, ik neem geen klanten meer aan in het centrum. Dat is nog tot daar aan toe. Maar je zult maar in het centrum wonen en je wilt die wasmachine bezorgd hebben. Ja.
Nou ja, dan is het voor mij, dan moet zo'n wasmachine bezorger, die moet weten, we hebben op een aantal plekken verzamelplekken.
Nee,
daar moet hij heen gebracht worden en vandaar gaat hij met een elektrische auto naar de binnenstad. En daar moeten ondernemers op de mogelijkheden gewezen worden. Dat moet je nog verstevigen, dan wordt het NG-terrein, wordt er een voorbeeld van, maar ook op andere plekken zijn die. Maar bijvoorbeeld, ik heb laatst mijn dak laten herstellen. Nou, dan komt een dak herstellen, die komt met een bestelbusje, dan heeft hij de ladders op liggen. Dat kun je niet met een vergrote bakfiets doen. Nee, en dan is de vraag. Die man die werkt zich te barsten, soms 15 uur op een dag om aan zijn inkomsten te komen. Dat is allemaal niet makkelijk. Dan kun je niet zomaar zeggen, jij moet nu die hele schone auto hebben. Dat kan die niet betalen, weet ik gewoon.
Hey, even om de
althans nu niet.
Even om de In de Podcast bingo kaart rond te krijgen. Het woord warmtenet hebben we nog niet genoemd deze week. Ja, er gebeurt weer een boel in Dukenburg op dit moment, hè, op dat onderwerp.
Ja, er is weer discussie omdat in Dukenburg is een van die gebieden waar we als eerste naar de warmtewet toe willen, hè, voor duizenden woningen. Dat gaat nog een lange tijd duren. De Arn, de afvalverwerking, die gaat daarmee aan de slag. Maar dan worden nu al complexen worden opgeknapt in Zwanenveld en Langfors. En dan moet je al de keuze maken, wil ik naar dat warmtenet toe? En dan worden keuzes voorgelegd aan mensen. En mensen worstelen met het probleem van met name de kwestie, nou, wat worden mijn kosten?
Dat vooral. Hè? Je krijgt één aanbieder. Dus je kunt niet zo makkelijk meer dan een andere aanbieder. Het wordt in heel veel gevallen duurder dan wat ze hadden. Ik heb mensen gesproken die wonen in Langfors. Die hebben de gemeente op bezoek gehad. En die hebben dan dat gesprek. En dan wordt dat gesprek zo gevoerd. En dan zegt op een gegeven moment zijn medewerker, zegt, ja, u bent eigenlijk de enige in de hele straat die kritisch is. Die misschien wel tegengaat. Terwijl degene die dat interview krijgt, die weet dat er mensen in de buurt zijn die ook kritisch zijn. Die het misschien ook wel overwegen om niet te doen. Dus het lijkt erop dat die gesprekken ook wel een beetje gestuurd worden in bepaalde richtingen. Waarbij nog komt dat die Langfors Hilvershorst, die appartementen, die zijn heel erg toen een renovatie. Iedereen, die mensen die wonen in heel matige kwaliteit appartementen, die zijn lang blij dat er gerenoveerd wordt. En die denken, nou dan neem ik dat warmtenet maar op de koop toe. Dat is toch geen nette manier van zo'n onderwerp?
Dat is geen nette manier. Als die voorbeelden zijn, ik ken Thales een beetje. Bijvoorbeeld, er is Woonbaas en Thales. En ik weet niet exact van de gesprekken, maar ik weet Thales dat ze een goede voorbereiding doen. De informatie delen die er is. En ook zij koppelen inderdaad de renovatie aan een vooraansluiting op een warmtenet met een voorlopige voorziening. Kijk, de angst van de prijs gaat omhoog. Kijk, de woning wordt natuurlijk wel top geïsoleerd. De vraag is, hoe zit dat? Maar kijk, wat een probleem. Want dat is gewoon wennen voor iedereen in de stad. Hè? Je mag nu kiezen uit elke aanbieder. En straks krijg je maar één keus. En helaas zijn er voorbeelden van de Waalsprong tot aan de Waalhaven. Ja. Waar mensen fors te veel betalen in vergelijking met anderen. Omdat ze maar bij die ene solo aanbieder terecht kan, die zijn eigen tarief kan bepalen.
En dus moeten weer 70% van een bepaald complex moet kiezen voor die aansluiting. En dan wordt dat niet gehaald, zoals bijvoorbeeld in Hengstal het geval was. Ja, en dan staat de politiek weer met lege handen. Terwijl er vanuit Europa natuurlijk allemaal afspraken zijn. Op een aantal dingen, aantal punten moet die targets gehaald worden. En dan wordt dat niet gehaald. Dan wordt die druk alleen maar opgevoerd.
Ja, maar dat betekent gewoon, je moet, voor mij is heel simpel, je moet helderheid geven. Ook vanuit de gemeente. Kijk, de gemeente betaalt ook een som dingen bij. Bijvoorbeeld, men is nu ook in het nadenken van, zullen wij een eigen gemeentelijk energiebedrijf of een regionaal energiebedrijf kunnen opzetten, zodat wij daar grip op houden. Dat het niet dus, zoals in het Waalsprong, dat het aan een particuliere maatschappij is. Hè, zo'n groot energieconcern, die kan doen en laten wat ze wil. Dat de gemeente, dat je daar ook als raad, als stad, daar grip op hebt. Ja. Misschien zijn dat de oplossingen, maar ook daar geldt, we hebben overal data staan. Ook daar, hè. En de vraag is, je moet die route op, maar kijk je niet blind op die data, want het is nog echt een enorme opgave om mensen mee te nemen.
Aan de andere kant, die bewoners van die appartementen lang voor, die zitten er wel aan vast. Want als je eenmaal er toch voor kiest om iets anders te doen, dan moet je hele woning verbouwd. Je kunt niet zomaar weer een andere aansluiting krijgen. Dus het is echt een keuze ook voor de lange termijn.
Het is een keuze voor de lange termijn, en dat is heel erg lastig van. Ik denk ook voortdurend naar, hoe kun je huis beter isoleren? Hoe kun je helemaal ik gebruik nauwelijks gas, maar hoe kan ik helemaal van het gas? Dat zijn hele lastige keuzes. En dan probeer je informatie te vinden. Ja, je wordt gek van de diversiteit aan informatie. Dus, en ik heb al eens in dat tijd gezegd, toen wij op het gas gingen, toen had je in Nijmegen de gaswinkel. Daar kon je alle informatie krijgen. Daar werd een brochure gemaakt voor de hele stad. Er werd continu informatie gedeeld. Iedereen werd meegenomen in het verhaal met heldere cijfers, heldere informatie. Geen verwarring was toen. En toen werd dat massaal omarmd. En dat mis ik nou nog steeds.
Ja. En ik denk dat de gemeente daar zelf ook een debet aan is. Want uiteindelijk hadden zij in het begin duidelijker, helderder
moeten zijn. We zijn bijna aan het eind. Ja. Ik zat nog even te zoeken naar de criminaliteitscijfers. Oh, want daar hadden we het over. Maar en die vind ik nou. Ik heb ze wel voor me liggen.
Ik hoor wel eens van mensen die zijn dan een rondje aan het hardlopen. En dat doen ze dan precies in de lengte van een podcast. Nou moeten ze een extra rondje op.
Nee, ik heb ze nou niet voor me liggen.
Oh, kijk.
maar het ging best goed met de criminaliteitscijfers. Alleen ik vind de cijfers nu niet.
Toch heb je genoeg, papier bij, wou
ik
zeggen.
Ik zei wat er altijd op. Om even aan te geven, het aantal fietsendiefstallen is toch gedaald. Van de andere kant, ik viel wel achterover. Het waren er 2500 en het zijn er nu 2300. Dat vind ik toch een fors aantal. En waar je ook de e-bike steeds groter wordt. De autodiefstal 189. Maar wat ik de inbraken in woningen, dat zat op 297. Ik kan me nog herinneren, eind jaren 90 zaten we aan 2000. Nee, in de jaren, zelfs na de eeuwwisseling, boven de 2000 woninginbraken. Nu op 2097.
Wordt er dan altijd wel aangifte gedaan, denk ik dan?
Ik denk wel dat de aangifte. We beveiligen ons beter op dat terrein. Maar kijk, winkeldiefstallen waren 717. Waar ook voortdurend op zit. De cybercriminaliteit neemt natuurlijk toe. En dan moeten we ook weer, hoe verdeel je beter, hoe krijg je betere kennis, hoe wapen je daar beter, welke rol heeft de gemeente daarin? Iets overigens wat ook in die cijfers stond, was toch opmerkelijk, vond ik. Het aantal demonstraties in Nijmegen is weer fors aan het stijgen. Vorig jaar zaten we aan 70 demonstraties. En om even aan te geven, er is toch iets aan de hand. Voor de coronatijd zaten we op 20 demonstraties in Nijmegen. Het zegt toch iets van een ongerustheid. We zijn eerder op straat weer. Hè?
Ja.
Misschien is het toch weer iets om een volgende keer over na te denken. Overigens, iets als het gaat over criminaliteit. Ergens in juni gaan we de legale wietverkoop krijgen.
Kijk,
ook in Nijmegen.
Je kijkt er heel opgewonden bij.
Ik gebruik niks, maar het is als het voorbeeld gezegd. Hoe kun je die criminaliteit uit die wiethandel krijgen? Breda is als eerste begonnen. Maar in Nijmegen gaat het dus ergens na 15 juni gaat het ook hier deze kanten op. En er zijn nu al medewerkers van coffeeshops moeten nu al een verplichte cursus volgen bij Iriszorg. Hoe om te gaan blijkbaar met verslaafden. Hoe herkennen we misschien wel verslaafden?
Ik ben heel benieuwd naar de eerste cijfers daarvan.
Ja, ja. Dus Nijmegen is eigenlijk best wel een prettige stad.
Toch wel?
Ja. Een stad met een feestje straks als NEC die beker wint bij het Goffert.
Ik ben benieuwd of Vincent Kantrein er ook zo over denkt. Want hij is vaak kritisch. Maar dat maakt niet uit.
Ja.
Morgen gaan we het weer zien. Vanaf 4 uur op de website www.inepodcast.nl. Een nieuwe column van Vincent Kantrein. En dit was aflevering 148 van In de Podcast. Redactie en productie Raymond Jansen en Rob Jaspers. Techniek David van Haren. Audionabewerking Thijs Jacobs. En als je nou vragen of opmerkingen, klachten of loftuitingen, ze kunnen allemaal naar redactie@indepodcast.nl. En volgende week dan praat ik met Ingrid Kerkvliet. Zij is, zoals we al benoemden, betrokken bij Herenboeren en allerlei andere ketens die met voedsel te maken hebben. Dat volgende week. Tot dan.
Dit is In de Podcast.